Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. PeoplePower met Glenn van der Burg.
Mireille Oliveira gaat in Leading People Power in gesprek met gasten die zelf de leiding nemen over hun leven en hun werk. Waar komt hun energie vandaan? Wat drijft hen? Hoe houden ze vol? Wanneer liepen ze tegen een muur aan en hoe braken ze er doorheen? En het leuke is, het zijn ook altijd mensen die verstand hebben van leiderschap. In deze aflevering hebben we voor je uitgenodigd Ria van Dinteren. Zij is auteur van onder andere, ik zal ze niet allemaal opnoemen, want dan is het uur voorbij, Breinopeners en In het Echt ben ik veel leuker, organisatiekundige en ook nog breinexpert. En dat alles hoor je hier in Leading People Power. Fijn dat je luistert.
People Power met Glenn van den Burg.
Ik moet even bedenken dat Mireille achter microfoontje 2 zit. Want dan moet, hè, dat is wel grappig hoe het brein werkt. Hè? Ik ben zo gewend dat mensen achter 1 zitten dat ik het verkeerde schuifje open doe.
Automatisch.
Daar begint het al. Mireille, yes. Je hebt Ria uitgenodigd.
Ja.
Waarom?
Nou, ik werk al een tijdje samen met Ria. Ik ken haar nu al een jaar of 6. En we zijn samen leiderschapstrainers. En Ria heeft het vermogen om alle disciplines eigenlijk binnen te brengen wanneer het gaat over leiderschap. Dus toen ik Ria op een gegeven moment vroeg, ik zeg maar, Ria, wat heb je nou eigenlijk gedaan? Wat ben je nou eigenlijk? Wie ben je? En ze zei, ja, dat is een beetje lastig om uit te leggen. Maar als ik het zou moeten omschrijven, dan is Ria kundig op gebied van brein. Dus breinkundig, onderwijskundig, bedrijfskundig, ook expert. En ik dacht, dat is dus wat ik elke keer zie. Ik kon het niet zo uitfilteren, maar elke keer wanneer ik met haar aan het werk was, zag ik dat ze vanuit die verschillende disciplines iets toevoegde aan leiderschap. En toen dacht ik, nou, dat heb ik nu met jou meegemaakt. En ik wil eigenlijk dat je die kennis deelt met iedereen.
Nou, dat gaan we doen.
Vandaar.
Ja.
Dus Ria, welkom.
Nou, dankjewel.
Yes. Nou, zal ik maar de eerste vraag op je afvuren?
Ja, nee, ik heb een lui uurtje. Ik zit gewoon heel braaf naar jou te luisteren.
Ja, dat denk je. Maar ja, eigenlijk wanneer het gaat over leiderschap. Ik vroeg jou echt van, nou oké, hoe zullen we het insteken? Ik vind het dus echt heel vernieuwend hoe jij dus naar leiderschap en leren kijkt. En daar kwam naar boven verbinding. En veiligheid onder andere ook. Maar ik wil ook wel beginnen met verbinding. Want ja, Glenn denkt dat hij een leuk uurtje heeft, maar dat heeft hij eigenlijk niet.
Oh jee.
Dus wanneer het gaat over verbinding en leiderschap, staan we heel vaak een stap over, namelijk verbinding maken. En dat is de eerste vraag eigenlijk. Van nou, hoe gaat het met je? Hoe zit je erbij? En dat zou ik niet alleen aan jou willen vragen, maar ook aan Glenn. Dus aan jullie allebei, laten we verbinding maken met elkaar. En dan vraag je, ja, hoe zit je erbij? Hoe is het?
Ja. Nou, eigenlijk gaat het best wel goed, totdat je deze vraag stelde. Zo dacht ik, oh jee, nou moet ik erover nadenken hoe ik erbij zit. Maar nee, op zich gaat het heel goed. En ik vind dit altijd wel spannend, want wij kunnen wel hartstikke leuk verbinding maken. Maar er zijn ook mensen die luisteren. En hoe maken we daar dan verbinding mee? Hè? Dat is een soort, dat is bijna een vraag aan jou, Glenn. Zo, goh, maak jij ook verbinding met al die luisteraars? Mm-hmm. Maar ja, het is wel essentieel dat wij met elkaar ook contact hebben. Anders hebben we geen leuk gesprek. Klopt. Dus nee, met mij gaat het heel goed. Dankjewel.
Ja. En Glenn?
Ik heb last van mijn rug. Dat is echt, maar dat is terugkerend ding. Dus dat, ik weet wel hoe ik het moet lossen. Dus ik moet er gewoon doorheen. Maar ik ben ook een man. Dus ik zeur er al natuurlijk over. En het is nu. Als een man pijn heeft, is het alles bepalend voor zijn hele leven. Terwijl vrouwen daar veel beter mee om kunnen gaan.
Heerlijk deze kennis.
En ik generaliseer niet alle mannen en niet alle vrouwen. Maar nee. Dus dat. En verder, verder gaat het goed. De zon schijnt. Er is een oorlog in Oekraïne. Daar maak ik me dan weer zorgen over. Van wat moet ik daar nou weer mee? En wat een verdriet allemaal. En hoe kan het dat mensen zo in elkaar zitten? Dus dat is alles tegelijk eigenlijk. Zoals meestal.
Oké.
En jij dan?
Ik deel de rol wel. Gaat goed en nieuwsgierig en heel erg afgeleid door wat er in de wereld gebeurt. En ook weer daar ergens heel ten diepste verbinding om voelen. Dus als ik hoor oorlog in Oekraïne, dan brengt het me terug bij alle vluchtelingen over de hele wereld. En niet alleen Oekraïne. En ook hoe we daarin insluiten en uitsluiten. Dus dat houdt me ook heel erg bezig. Ja. Zeker omdat ik zelf een donkere huid heb. En de discussie dus gaat over, ja, hoe maken we daar, Hoe maken we verbinding met mensen die op ons lijken en niet? En dankjewel dat je Oekraïne aanraakt, Glenn. Want de vraag die ik eigenlijk aan Ria had, van goh, wat hebben wereldoorlogen, conflicten om budgetten tussen afdelingen op een ander niveau en wondjes in het team met elkaar te maken? Hè? Mm-hmm. En dat zou dan gaan over veiligheid en verbinding of het ontbreken daarvan. En ik vroeg je ook van goh, luisteraars moeten beseffen, of daar hadden we het over, dat veiligheid en verbinding je niet alleen iets brengen als professional, maar ook als mens, dat het levenslessen zijn. De vraag aan jou met deze intro: welke levenslessen heb jij meegekregen wanneer het gaat over veiligheid en verbinding? Hoe ging dat bij jou thuis?
Ja, bij mij thuis beginnen. Nou, bij ons thuis was het niet echt super veilig. Maar op school weer wel. Dus dat betekende ook dat je dan denkt, oh fijn, ik ga naar school. Dus misschien ben ik daarom wel gewoon eindeloos door blijven leren. En vind ik het ook zo belangrijk dat iedereen op zijn eigen manier weer een stukje leert. En als het gaat over verbinding, ik heb het wel eens vaker met jou ook over gehad. Ik hou echt van extended family. Mijn man zei vroeger altijd dat ik van alles de camping maakte. Omdat ik dan met iedereen contact had en overal wat van af wist. En dan hem uitlegde zo van ja, maar dat komt daar en daardoor. En wist je dan niet dat? En hij had altijd zoiets van, nou, ik weet niet wat hier gebeurt. We staan hier gewoon ongeveer een half uur. En ze kent ongeveer iedereen op dat veldje.
Ook zo'n vrouw. Fantastisch.
Ja, maar goed, ook dat van je maakt overal een camping van. En ja, ik denk gewoon zelf, als we terugbrengen naar leiderschap en teams en zo, het hebben van verbinding en het ervaren van verbinding met elkaar, dat is al zo verschrikkelijk oud. Hè? Als we het gaan hebben over breinen, al in de tijd dat wij allemaal voedsel moesten verzamelen, moesten we eigenlijk ook gewoon met elkaar een soort relatie hebben, zodat we konden weten van, ik kan misschien niet verzamelen vandaag, maar ik krijg wel te eten. Dus wij zijn echt heel erg gebaat bij verbinding hebben met elkaar. En ja, dat nemen we echt mee onze teams en onze organisaties in. Dus op het moment dat het ontbreekt, dan denkt ons brein, potverdikke me, ik zit hier helemaal niet op mijn plek, want ik ben helemaal niet sociaal met jou verbonden. Dus waarom zou ik dan iets voor jou doen? Mm-hmm. Want weet je dan wel eigenlijk wie ik ben? En een van de dingen die we wel leren uit dat brein is dat een overlevingsstand die ontstaat als er weinig verbinding is. Veiligheid heeft daar natuurlijk ook mee te maken. Maar dat je dan je realiseert dat veiligheid en verbinding zijn eigenlijk gewoon essentieel om mensen vooruit te helpen.
Dat. Ja, en ik weet nou niet of ik nou antwoord heb gekregen op die vraag. Welke levenslessen heb jij uit je jeugd meegenomen?
Welke levenslessen ik mee heb genomen?
Ja, wat heb je meegekregen?
Ja, wat heb ik meegekregen? Nou, een van de dingen die we altijd doen in die leiderschapsprogramma's is dat we het ouderlijk nest tekenen. Mm-hmm. En dan het mantra benoemen wat je meegekregen hebt. En dat heb ik al best vaak moeten doen, ook voor mezelf. Het mantra wat ik heb meegekregen is wel niet zeuren en door. Dus als er nu nog mensen zitten te luisteren die mij kennen als leidinggevende, gaan ze dat nu onmiddellijk herkennen. Want dat was wel echt mijn ding. Hoe kunnen we het praktisch maken? Hoe kunnen we dingen oplossen? Dus ik blijf zelden hangen op die camping, zeg maar. Daar blijf ik dan toch niet hangen. Dat is wel echt een levensles. En ook nog wel meer hoor. Dat kennis heel belangrijk is, bijvoorbeeld. Okay. Ja. En dat zorgen voor iemand anders super belangrijk is. Dus dat je. Mijn moeder zorgde altijd voor de hele wereld. Misschien komt daar het campinggevoel trouwens ook wel uit voort, bedenk ik me nu. Maar mijn oma's haren moesten ingedraaid worden. Er moesten boodschappen gedaan worden voor iedereen in de omgeving die iets had. Dus dat zorgen voor is ook wel een les die ik meegekregen heb. Ja.
Oké. En als ik hem zo beluister, dan is het niet alleen maar. Het hebben gehoord, hè? Dus door en niet zeuren, maar gewoon door. Maar ook dat je hebt gezien wat ze deden. Klopt dat? Dus als wij kijken naar hoe het moet, of dus dat het gaat over voorbeeldgedrag. En als ik dat dan koppel aan leiderschap, dat het niet alleen de woorden zijn, maar dat het ook het gedrag is.
Ja, vooral dat. Hè? Ik dan toch weer naar mijn favoriete brein terug, zeg maar. Dat vind ik dan echt wel een heel fijn onderwerp. Ik wist vroeger nooit waarom voorbeeldgedrag nou belangrijk was, hè. Ik kan me wel herinneren dat ik vroeger als puber discussies had. Toen zei ik, ja, maar ik zie het je nooit doen. Mm. En dat ik later ontdekte, toen ik wat meer van dat brein af wist, dat wij in ons brein zogenaamde spiegelneuronen hebben, die geactiveerd worden als we iemand anders iets zien doen. En die spiegelneuronen die gaan niet aan op alles wat iemand zegt. Dus als je zegt van mijn deur staat altijd open, maar de praktijk is dat het gewoon op de 9e verdieping is met 2 secretaresses die ervoor zitten. Ja, dan zeggen jouw spiegelneuronen nee, het is niet waar. Hè? En dat gebeurt volkomen onbewust, maar we weten dan dat die deur helemaal niet open staat. Dus ja, het zien en doen is super belangrijk. Ook om andere mensen mee te nemen. Hè? Als je het hebt over leiderschap. Jij moet wel een beetje practice what you preach doen, zeg maar. En laten zien. Niet alleen maar het erover hebben, maar het vooral ook laten zien.
Ik hoor je bijna tegenovergestelde zeggen. Je moet het eigenlijk doen. En als je het doet, dan kun je het ook zeggen.
Ja.
Want als je het andersom doet, dan wordt er even gecheckt. Klopt het wel? En als het niet klopt, dan ben je dus blijkbaar niet betrouwbaar.
Ja, klopt.
Dat is best wel heftig, toch? Als het gevolg van je van iets anders zeggen dan wat je doet, is dat... Ja, dat er getwijfeld wordt aan, ben je wel oké?
Ja.
Dan heb je het tegenovergestelde bereikt van wat je zegt eigenlijk.
Ja, dat klopt. Het is trouwens wel mooi dat je het op deze manier formuleert. Want dat is ook eigenlijk wat we gewoon ook in de praktijk zien. Hè? Mm-hmm. Als we gewoon van mensen waar we mee werken zien dat ze het wel zeggen, maar dat ze het nooit doen. Dan vinden we ze ook onbetrouwbaar. Ja, misschien spreken we dat nooit op die manier uit. Maar soms zeggen dan natuurlijk wel, joh, je hebt het al heel vaak gezegd, maar ik heb het je nog niet zien doen. Maar onbewust werkt dat wel door in de zin van, hé, die doet niet wat hij zegt. Dat is gek. Nou, dan doet hij het dus ook gewoon niet. En dat werkt ook door in andere dingen. Dus niet alleen in hetgene waar het over gaat. Ja.
En hoe bewust ben jij daar zelf van?
Ja, dat is een hele mooie vraag. Ik denk dat wij ons allemaal... het is altijd een beetje zo van de kinderen van de schoolmeester. Die waren ook altijd net iets slechter opgevoed, zeg maar. En de kinderen van de arts net altijd wat ongezonder. Ik denk dat ik het doe, omdat het voor mij wel heel normaal is. Maar ik denk dat jij dat zelfs beter kan beoordelen dan ik. Volgens mij speelt er ook natuurlijk nog wel wat anders mee. Soms willen we het wel. Want ja, dat zit dan ook in dat mooie brein van ons. Onze plannen maken kunnen we eigenlijk veel sneller dan dingen doen. Hè? Dus daar zit wel wat verschil tussen. Dus dat betekent dat je het soms wil en de intentie er is. Maar dat het doen daar soms nog wel wat tijd over moet doen voordat je het ook echt doet. En ik denk niet dat ik anders ben dan andere mensen. Dus volgens mij doe ik soms ook iets niet wat ik wat ik wel vind dat ik zou moeten doen. Ja. Of zou moeten laten zien.
Ja, en jij kent het natuurlijk. Maar hoe kom je erachter als je denkt dat je het doet, maar je doet het niet? Een heleboel leiders die zitten in die positie, die zeggen ja, inderdaad, die deur staat altijd open. Of er is een meldpunt. Nou, we zagen het laatste in het MeToo-geval.
Ja.
Er is een meldpunt. Waarom komen de vrouwen er niet? En ik ben toch laagdrempelig.
Ja.
Wat is er voor nodig?
Dat is altijd wel heel erg als je zegt dat je laagdrempelig bent. Want dan zou je eigenlijk moeten vragen, wat zie je mij doen om laagdrempeligheid uit te stralen? Of hoe zie je aan mij dat ik laagdrempelig ben? Want dan gaat het weer over gedrag. En dan kun je er ook veel makkelijker wat mee doen. Want waar wij het net heel even over hadden, was bijvoorbeeld als het gaat over veiligheid. Dat je bij scholen kun je een predicaat de veilige school verdienen. Dat wordt dan op de muur geschroefd, zeg maar. Nou, als er iets is wat niet werkt, is het dan wel dat embleem de veilige school. Want in die klas moet het nog steeds gebeuren. Hè, dus het zit heel erg in dat hier en nu. En ik denk dat het vragen hoe dat gedrag eruit ziet van de laagdrempeligheid en daar over in gesprek gaan, dat je dat moet blijven doen.
Ik had net in het vorige uur wel een heel mooi voorbeeld. Ik had een leerling, zo noemen ze dat. Ik had een leerling in de studio. Die werkt bij een bedrijf. Dus die leert zeg maar in dat bedrijf. Mm-hmm. En ik had de directeur. En die directeur die zei, ja, wij geloven er echt in dat onze medewerkers zijn belangrijk, bla bla. Nou, dat riedeltje. En toen zei hij, ja, wat we doen is dat wij gaan met onze leerlingen. Sterker nog, aanstaande donderdag ga ik met Jason, een van zijn leerlingen, we gaan een hapje eten. En dan vraag ik samen met mijn projectleider aan Jason en nog een andere leerling, wat kunnen wij doen om het bedrijf beter te maken? Mm-hmm. Toen dacht ik, kijk, en dat is het dus.
Ja.
Want het zeggen dat je open staat, dan gebeurt er helemaal geen fluit. Mm-hmm. Om netjes te zeggen, je moet er actie voor ondernemen. Je moet gedrag laten zien. En als je inderdaad met mensen, en hij zegt, ja, dan gaan we uit eten. Want we hebben gewoon gemerkt, als we dat op kantoor doen, dan komt er niemand. Of dan vinden ze het toch een beetje intimiderend. En terwijl als we lekker een hapje eten, dan is de sfeer lekker gemoedelijk. En dan past het wel. En dat vind ik, dus ik was daar wel blij van. Dacht ik, ja, zo simpel is het.
Ja,
Ja. Dat moet je doen, dat soort dingen.
Ja. Ja, wat ik altijd een hele fijne vraag vind om zelf te stellen, is wat zou je doen als je in mijn schoenen stond? En dat is dan ook zo'n vraag waarbij mensen dan antwoord gaan geven. En waarbij je dan dus eigenlijk al die ideeën die niet loskomen, als je zegt, je kan alles tegen me zeggen, kom met ideeën. Als je zou zeggen van joh, wat zou je doen als je in mijn schoenen stond en je kwam dit tegen? Dan krijg je die ideeën gewoon gratis en voor niks en dan zijn ze helemaal prima. Maar dan laat je tegelijkertijd ook zien dat je open staat voor iemand anders zijn ideeën.
En er gaat dan blijkbaar toch nog iets anders vooraf aan het gedrag, namelijk die vraag stellen.
Ja.
What's missing?
What's missing?
Ja, wat ontbreekt er waardoor vele leiders die vraag niet stellen?
En het antwoord erop, dat hoor je zo.
Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
Nou, Mireille, waar waren we gebleven?
Ja, de vraag stellen. Hè? Dus dat je dan vraagt van, goh, als je in mijn schoenen zou staan, wat zou je dan doen? Nou, prachtige vraag. En mijn ervaring is dat wanneer het aankomt op leiderschap, dat een heleboel leiders dat wel vinden, maar de vraag niet stellen. Dus er lijkt iets aan vooraf te gaan wat ze missen. Dus what's missing?
Ja, ja, mooie vraag. Ja, volgens mij is er ook nog iets anders aan de hand dan. Mm-hmm. Want misschien kunnen leiders die vraag wel stellen. Maar medewerkers, voordat ze antwoord geven, dat heb ik net even zomaar weggelaten. Maar voordat je antwoord geeft, moet je wel weten dat je kop er niet afgaat, zeg maar. Mm-hmm. Dus je moet je wel, zoals dat zo mooi heet, of zoals Amy Edmondson dat noemt, psychologisch veilig voelen. Om een risico te nemen, om dat antwoord te geven. Het is eigenlijk een soort risico nemen. Van ja, wie weet, misschien vindt die leidinggevende dat wel helemaal niks wat ik zeg. Nee. Maar ik vind het wel beter voor die organisatie dat ik het wel vertel. Dat verstaat zij onder psychologische veiligheid. Dus zeggen wat je moet zeggen om de organisatie beter te maken. En het andere wat daar dan voor nodig is, en wat zij koppelt psychologische veiligheid ook aan, ja, het hebben van hoge standaarden. Dat iedereen eigenlijk ook weet van, joh, wat moeten we eigenlijk bereiken met elkaar? Nou, als iedereen daar een beetje hetzelfde in staat, dan is zo'n vraag fantastisch. Want dan wil iedereen eigenlijk wel die organisatie wat beter maken.
Oké. Okay.
Dus dat, ja, dus veiligheid
werkt,
vooral ook.
Werkt dat dan, blijkbaar zit dat dus bij ons ingebakken. En dan kan jij uitleggen of dat in het brein zit, voordat ik allerlei aannames doe. Dat voordat ik antwoord geef op een vraag, ga ik eerst een soort rijtje checks af van, kan ik eigenlijk wel, wat is sociaal wenselijk om nu te doen?
Nou, wat voelt veilig voor mijn brein? Dat is eigenlijk dat is het enige rijtje wat je doet. Dus als je gaat kijken hoe zo'n brein in elkaar zit, dan wat we eigenlijk willen is dreiging voorkomen en beloning vergroten. Dus dat zijn eigenlijk de twee dingen. Het is zo simpel is het eigenlijk. En dreiging ontstaat op het moment dat jij denkt van, als ik dit nu vertel, dat is dan misschien wel waar, maar dan gaat mijn kop eraf. Want dan zegt mijn leidinggevende, hallo, wie denk je wel niet dat je bent dat je dit hier eventjes komt vertellen. Ja. Dus in een psychologisch onveilige situatie ga je dat niet doen. Wat ik wel mooi vind bij Amy Edmondson, die heeft één voorbeeld wat iedereen dan gelijk snapt. En dat is het voorbeeld wat zij gebruikt over de diesel software fraude, zeg maar. Waarbij de software er eigenlijk voor gezorgd heeft dat het lijkt alsof we minder uitstoot hadden. En zij beschrijft dat in het boek, dat die standaarden waren wel super hoog. Alleen de omgeving was psychologisch onveilig. Dus eigenlijk wisten die experts wel, dit gaat het niet worden. Wij kunnen gewoon niet minder uitstoot krijgen, behalve als we sjoemelen. En toen was die situatie dan kennelijk zo dat niemand dacht, waarschijnlijk hebben ze het wel geprobeerd. Maar uiteindelijk hebben ze gewoon bedacht, ja, dit is gewoon te onveilig voor ons om dit nogmaals aan de kaak te stellen. Want er verandert niks. Want we hebben echt opdracht gekregen dat we dit moesten doen. En toen hebben ze dat gedaan. Dus dat is dan echt een situatie.
Dus je gaat eerder frauderen dan dat je eerlijk gaat zeggen, joh, we hebben een probleem. Ja. Want die motor die gaat dat gewoon nooit redden.
Ja. Poeh. Ja. Ja, ze hebben ook nog een ander voorbeeld, wat ik ook een mooi voorbeeld vond. Dat was bij prenatale zorg, waarbij bijvoorbeeld, ja, dat is nu wel anders geworden, maar vroeger waren medisch specialisten, die stonden wel zo hoog in aanzien dat je daar ook niet tegen inging als je gewoon verzorgende was. Terwijl bijvoorbeeld bij prenatale zorg, dan komt het nogal nauw wat je doet met zo'n kindje en wat je wel toedient en niet toedient. En dat zijn altijd teams die samenwerken. En in die teams moet iedereen eigenlijk zijn deel doen. En dat beschrijft zij ook. En dan zegt ze, ja, in goede teams worden blunders gemaakt, maar iedereen kan iets zeggen over die blunders. Mm-hmm. Omdat ze allemaal werken voor het leven van zo'n kindje. Maar op het moment dat daar niet over gepraat kan worden, ja, dan is iemand dus een ja, eigenlijk een soort risico aan het inschatten. Kan ik wat gaan zeggen tegen die medisch specialist als die wat vergeten is? Of gaat mijn kop er dan af en houdt iemand dan gewoon zijn mond? Dus psychologische veiligheid is in die zin ook niet alleen maar cretologie. Dat is gewoon, denk ik, echt iets wat wij nodig hebben om risico's te durven nemen.
En hoor ik dan ook tussen de regels door dat je het niet alleen, dat je dus niet alleen gezamenlijke doelen moet hebben. Hè? Dus dan het gaat over prenatale zorg, zo gezond mogelijke babytjes. Maar dat je ook afspraken moet hebben over hoe je elkaar aanspreekt. Of hoe je afspraken maakt over de communicatie eigenlijk. Hoort dat er ook een beetje bij, of niet?
Ja, dat vind ik altijd een hele lastige. Als er dan allemaal afspraken gemaakt moeten worden over communicatie, denk ik, dat wordt dan wel ingewikkeld. In feite moet je eigenlijk met respect naar ieders bijdrage in dat team willen luisteren naar wat iemand te zeggen heeft als het gaat over het bereiken van dat gezamenlijke doel. En hoe krom dat er ook uitkomt, dat maakt dan eigenlijk niet zo heel veel uit. Maar dat je gelooft in de intenties, dat als er wat gezegd wordt, bijvoorbeeld over aanspreken dat iets nog niet gedaan is, dat voortkomt uit het idee dat jij het uiteindelijke doel gewoon goed wil hebben en wil bereiken samen.
Oké. Intenties zijn daarin belangrijk. En dat je ook vertrouwen hebt dat je het allebei allemaal wilt.
Ik denk dat het uiteindelijk gaat het gewoon echt over teamvertrouwen. Dus vertrouwen in elkaar, gezamenlijke verantwoordelijkheid, wat dan geen loze kreet is, maar waarvan je ook echt gelooft dat iedereen daaraan mee wil werken. En dan ook gewoon vindt dat alle stemmen belangrijk zijn om te horen. Want ja, het is niet zo dat doordat je leider bent, dat je daardoor altijd ziet wat nodig is. Nee, dat kan de jongste bediende ook zien. Hè? Dus alle stemmen zijn belangrijk.
Okay. En welke, over alle stemmen die zijn belangrijk. Ik denk dat het echt, wanneer het gaat over, nou, waar kan je niet op tegen zijn, dat iedereen het daarmee eens is. Alle stemmen zijn belangrijk. Er zijn wel mensen die natuurlijk beslissen. Maar het blijkt toch lastiger te zijn dan je het misschien gewoon benoemt. En dan dat we allemaal willen. Dat je al die stemmen insluit en dat je alle stemmen wilt horen. Als het gaat over leren en leiderschap. Wat is je zorg daarin?
Dat die stemmen niet gehoord worden, bedoel je?
Ja, welke zorg of welke vrees heb je als het gaat over leiderschap en stemmen willen horen en de juiste intenties. Welke zorg heb jij daarover?
Ja, daar moet ik heel erg over nadenken welke zorg ik daarover heb. Ja, wat ik wel denk is dat de zorg die er misschien is, dat je denkt dat iemand anders het voor je gaat doen. Ik denk uiteindelijk ben jij zelf ook heel erg verantwoordelijk voor hoe je jezelf aanstuurt en hoe je daar zelf verantwoordelijkheid in neemt. Hè. Ook vooral dit soort dingen, daar moet je niet gaan zitten wachten tot iemand van bovenaf zegt van joh, weet je, vanaf nu hebben we de intentie dat we met z'n allen voor dat gemeenschappelijke doel gaan. Nee, probeer het eens in het klein en breid het dan een beetje uit. Ik zeg altijd, zoek de pareltjes en ga ze polijsten. Omdat het altijd wel ergens in een organisatie gebeurt. Dus mijn zorg is eigenlijk dat we het zo groot maken dat het daardoor onbeheersbaar wordt. Dankjewel, want nu weet ik wat mijn zorg is. Dat is eigenlijk echt mijn zorg.
Ja, dat het te groot is en we hebben gewoon zelf invloed.
Ja, dat we dan denken, jeetje, weet je. We zitten nu natuurlijk in die oorlog in Oekraïne of zo. En dan gaat het, nu zit iedereen in de talkshow te praten over de opvang en hoe we dat moeten doen. En uiteindelijk wordt het al zo groot dat we zoveel regels moeten hebben, dat het dan niet meer gebeurt. Dus ik denk altijd, joh, blaas het niet op. Hou het klein. Als jij wat kan doen, ga jij kijken wat je wil doen en hoe je dat dan wil doen. In plaats van dat je het heel groot maakt, doordat er iemand ergens bovenin het antwoord gaat geven, wat ook niet kan.
Oké. Dus je eigen, maar ook dus geloof in je dat eigen vertrouwen ook, hè? Dus dat je dat zelf in je eigen invloedssfeer kan doen. En ik denk, ik zat laatst een radioprogramma te luisteren en toen hoorde ik het verschil over inkomens tussen mannen en vrouwen. En drie collega's waren met elkaar in gesprek en de een zegt tegen de ander van nou, ik denk dat jouw vrouw hetzelfde verdient misschien wel meer dan jij. En toen zei hij nou nee, eigenlijk niet. Ik denk dat mijn vrouw toch niet zoveel verdient als ik. Maar ja, daar kan ik ook niet zoveel aan doen. Dus toen dacht ik, oh, is dat zo? Als je in een positie bent waar je dus meer geld hebt in dit geval of meer invloed hebt, dan kan je wel degelijk wat doen. Hoe kijk jij ernaar?
Ja, ik denk dat je altijd wel iets kan doen binnen je eigen invloedssfeer. Maar wat ik wel belangrijk vind is choose your battles. Hè? Dus even als het gaat over wat je wil veranderen en wat je belangrijk vindt. Als dat dan toevallig de gelijke inkomens zijn, dan denk ik dat iedereen daar wel iets in zou kunnen doen. Of het gesprek daarover aan kan gaan, zeg maar. Of als het gaat over veiligheid in organisatie, om dan maar weer even dicht bij dat onderwerp te blijven. Dan kan iedereen volgens mij wat doen. Ik weet wel dat ik ooit als leidinggevende in een ontzettend onveilige organisatie terechtkwam. En daar moest ook gereorganiseerd worden. En hoe doe je dat dan? Dus iedereen elkaar wantrouwt. En mensen kwamen allemaal bij mij langs om te vertellen hoe het met iemand anders ging. Of wat ik dan zou moeten doen. Hè? Maar nou ja, vanuit iets heel bijzonders. En op een gegeven moment heb ik gewoon geroepen, jongens, vanaf nu wandelgangen praatjes doen we gewoon niet meer. Hè? Dus alles wat in de wandelgangen besproken wordt, dat hoor ik niet meer. Nou, dat was in het begin, vonden ze dat eigenlijk echt verschrikkelijk. Want ik was natuurlijk ze die het niet hoorde, weet je. En dan heb je zo'n directeur die dan gewoon voorbij loopt en gewoon alleen maar vrolijk goedemorgen zegt. Terwijl het weer ging over roddelen over het een of het ander en zo. En ik had wel gezegd van, weet je, als je bij mij komt en je komt echt serieus iets vertellen over jezelf. Mm-hmm. Ja, dan ga ik luisteren en dan ga ik het ook doen. Dus het enige wat ik deed was, als iemand kwam, dan ging ik dat heel snel oplossen. Zodat mensen ook zagen, hey, dat levert wat op. Die wandelgang levert dus ook niks op. En het heeft even geduurd. Hè? Dus, ik moest dus ook de eigen roddels die ik dan hoorde bij het koffiezetapparaat. Dat iemand zei, ja, ze heeft zeker niet door dat Pietje of weet ik wat Klaasje binnenkort uitvalt. Want die zit helemaal doorheen. Hè? En ik zei alleen maar, goh, is iemand jarig? Ik zie taart. dus ik moest het echt al 3 weken gewoon echt heel goed heel erg goed volhouden. Voordat zij dat gesprek aan durfde te gaan met mij om te vertellen wat zij eigenlijk hadden. Want deed ik af en toe de deur open. Dan zei ik, nou, je hebt het over Anja, maar die zie ik hier niet. Weet je, dus ik dacht dat dit de introductie was, zodat Anja dat zou komen vertellen. Nou ja, dat was dan dus niet zo. Maar goed, het was echt, na 3 weken al, was het zo'n verbetering. En ik denk dan altijd, joh, dit is dus eigenlijk volgens mij wat iedereen kan doen. Ga eens bedenken, hoe wil ik eigenlijk dat mensen zich gaan gedragen? Mm-hmm. En ga daar op sturen op de een of andere manier. Want er zijn altijd mensen die dat met jou eens zijn. Nou, daar weet je alles van, hè? Deep democracy, alles wat zit eigenlijk al in zo'n groep.
Zit in de groep. En als ik jou zo beluister, zijn er 3 dingen. Het voorbeeldgedrag, dat zet je heel erg neer, hè? In je voorbeeld. Maar ook choosing your own battles. Dus welke gesprekken ga ik wel aan, welke niet, waar ga ik wel op in, waar ga ik niet op in. En ook heel duidelijk maken wat dan de regels zijn. Zeg maar dus, als we bepaald gedrag willen aanmoedigen, dat je aangeeft van oké, wandelgesprekken dus niet meer. Maar het gaat over jezelf. Dus ik denk van, nou, volgens mij zijn dat de 3 dingen die leiders dan zouden kunnen doen als ik je zo blijf.
Ja, en daar kunnen ze ook morgen mee beginnen. Dus daar hoeven ze ook geen cursus voor te volgen.
Oké.
Dat mag, maar het hoeft helemaal niet. Je kan gewoon morgen beginnen en denken, joh, wat is mijn eerste dingetje wat ik vandaag wil gaan veranderen.
Ja. Maar het is wel interessant, want we herkennen heel veel mensen, zeker iedereen die leiding gegeven hebben, die herkennen dit. Namelijk, de leidinggevende is zeg maar de oplosser voor alles. Want we communiceren alleen nog maar met de leidinggevende en niet meer met elkaar. Tenminste, niet als het over belangrijke dingen gaat. Waar is dat nou een symptoom van? Dus wat zit daarachter?
Als ik het over het brein heb, dan is het heel vaak wel eens iets van controle of zo. Weet je, het kan trouwens ook een teken zijn van onveiligheid. Hè? Dat je weet dat er geen rugdekking is van die leidinggevende als jij iets gaat doen. Want dan doe je het misschien wel niet goed. Dus ik denk dat het heel vaak daar een symptoom van is. Dat je, en het soms in sommige organisaties is het zo dat, ja, dat het ook een soort van cultuur geworden is dat de leidinggevende overal over gaat, zeg maar. Dus dat gaat ook niet van de een op de andere dag dat je dat gaat veranderen. Maar mensen het gevoel geven, jij kan het dus ook. En daar dan ook op focussen. Hè? Want dat is dan wat ik zelf als leidinggevende ook wel gewoon heel belangrijk vond. Als mensen iets zelf gedaan hadden, al had ik 90% hulp gegeven, dat maakt dan niet uit. Die 10% die maakte ik 90% als ik mensen complimenten gaf over wat ze opgepakt hadden. En dat geeft mensen ook weer vertrouwen. Dat ze denken, ja, zie je wel, ik kan dus ook echt gewoon het zelf oppakken. Dus dat alles spelen via de manager, in die tijd zitten we ook niet meer. Hè? Dus hoe kan 1 iemand alles weten? Dat werkt niet zo.
Nou, ik ben het met je eens dat het niet zo zou moeten werken, maar ik zie echt nog een heleboel organisaties en teams wel degelijk zo functioneren. Die kijken naar boven en niet zeggen, ik word er niet voor betaald, het is toch jouw taak?
Ja.
Dus hoe gaan we dat dan
Ja, ik teken dan altijd een voetbalveld. En dan zeg ik, nou, die manager, die jullie gebruiken nu de manager als spelverdeler. Mm-hmm. En als je alles via de spelverdeler doet, wordt er dan gescoord. Mensen die houden van voetbal, die weten dan, nou, dan wordt er echt nooit gescoord. Want het hele team moet namelijk met elkaar kunnen spelen, wilde gescoord kunnen worden. Hè? Dus iedereen is belangrijk. En ik denk dat, ja, weet je, dus ik snap dat het in organisaties zo is. En dan de metafoor van de spelverdeler, daarbij hoop ik altijd dat leidinggevenden dan denken, ja, ik moet dat toch wel wat meer verdelen. Want ik kan dat nooit allemaal in mijn eentje weten.
Ja, ja, die manager zit op de bank. Hè? Die staat niet eens op het veld eigenlijk.
Ja, die coach bedoel je.
Ja. Ja, nee, maar dat is wel grappig. Want in Engeland noemen ze de voetbalcoach de manager.
Ja, precies. Ja.
En niet de coach.
Ja, ja, en die schreeuwen dan heel hard.
In Nederland
hebben we hebben er trouwens in Nederland wel, geloof ik, 17 miljoen op de bank zitten. Dus ja, dat zou wel een mooi begin zijn, ja, zeg maar.
We zijn nog nooit wereldkampioen geworden. Ja. Ja. Niet in voetbal in ieder geval.
Ja.
Ja.
Nou, ik zit nou eventjes te kijken van, hé, je hebt al zoveel verteld. Is er nog iets wat ik echt zou willen weten? En dat gaat over, ja, dat wij als mensen, we weten als geen ander dat als we iets, nou, eigenlijk is het spreekwoord, als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. Hè? Dus als we iets anders willen, moeten we ook iets anders gaan doen. En we zijn dus niet tegen verandering, maar we willen ook niet veranderd worden. Dus wat zouden wij, zeg maar, wanneer het gaat over nieuw gedrag aanleren, wat zouden we echt moeten leren? Welke vaardigheden zouden we moeten ontwikkelen om in een team andere dingen te gaan doen, dan wel de leiding te nemen of voor leiders?
Om dat is weer anders te doen. Een nieuwe cliffhanger.
Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People power.
Ja.
Ja.
En we zijn weer terug.
En of. We're back.
Nou, vlak voor het plaatje hadden we het over, als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. En ja, verstandelijk zijn we wel van plan om dingen anders te gaan doen, maar dat is toch niet zo heel makkelijk. Hoe kan dat? We willen best wel veranderen, maar we willen niet veranderd worden. Ook in organisaties loop je op tegen allerlei grote thema's, diversiteit en inclusie. En hoe moet dat dan? Moet van de politiek? Dus ja, we willen er wel iets mee, maar we willen het niet opgelegd krijgen. We willen niet veranderd worden. Kun jij er iets over vertellen? Hoe werkt ons brein daarin?
Ja, ik heb het altijd over, als het gaat over veranderen van het brein. Ja, als je weet dat dat brein inderdaad alleen maar bezig is met maximaliseren van beloning en zorgen dat de dreiging weggaat, dan is verandering per definitie een bedreiging voor ons brein. Mm-hmm. Want ja, dan moet je alles anders doen en je weet niet hoe dat werkt. Mm-hmm. Hè? Dus dat is best wel lastig.
Want je weet niet wat eruit gaat komen.
Nee, je weet niet wat eruit gaat komen, maar je wordt er ook niet om gewaardeerd. Dus je maximale beloning kan je ook wel vergeten.
Aha.
He, dus als je ineens dingen anders gaat doen, dan gaat het misschien wel mis. He, dus dat kan zomaar dat je dan dat het dan ineens even niet lukt, omdat het op een andere manier gaat. Dus ja, geen beloning. En ook nog eens een keertje, ja, als het misgaat, dat is een bedreiging. Dus het is een bedreiging en geen beloning. Dus dat is eigenlijk wat veranderen is. Dus we staan nooit echt giga in de veranderstand. En er komt nog bij dat in heel veel organisaties, ja, mensen soms helemaal niet zo gewend zijn aan veranderen. Hè? Dus als je als mens 20 jaar hetzelfde hebt mogen doen, mm-hmm, en ineens moet het anders, dan is het echt een kwestie van hoe kom ik in een andere groef? Want jouw neuronen zijn zo verbonden dat jij een enorme snelweg in je brein hebt voor, mm-hmm, dat oude. Dus ja, die snelweg die is nou eenmaal makkelijker dan die tussendoor weg. Hè? Dus dan moet je een nieuw pad gaan maken. Nou, dat is echt heel vervelend. En dan heb je ook nog geen beloning. En het kan allemaal misgaan. Dus nou ja,
geen aantrekkelijk vooruitzicht.
Nee, dat is totaal geen aantrekkelijk vooruitzicht. Maar je kan er wel wat mee doen. Want als je dat weet, dan kan je natuurlijk ook, ik zeg altijd zo van, voorkomen is in dit geval altijd beter dan genezen. Dus zorg ervoor dat mensen flexibel blijven. Ik roep altijd, joh, 10-20% van je werk, zorg dat je daarin stretch. Dus dat je gewoon eens een keer wat anders doet. Want dan weet je, als ik wat anders doe, komt er misschien iets heel anders uit. En dan is de beloning, is eigenlijk die je krijgt voor iets anders doen, is van, hey, dit kende ik nog niet. En het is gewoon zomaar gelukt. Okay. He, dus dat helpt al. Dat je ervoor zorgt dat mensen niet continu hetzelfde blijven doen.
Maar mag ik daar heel even iets over vragen? Dat staat haaks op routine opbouwen en ervaring opdoen. Want jouw manager wil gewoon dat je goed wordt in je werk. En dat wil je zelf ook.
Ja.
Dus hoe kan ik me dan tijdens de routine en die ervaring opdoen toch nog stretchen? Dat lijkt haaks op elkaar te staan.
Nou, ik denk dat je als manager 10-20% stretchen. Dat zit er bijvoorbeeld ook in. Gewoon ander soort projecten meedraaien op een andere afdeling. En ik moet wel zeggen dat dit soort gesprekken heb ik wel gehad met managers. Mm-hmm. En dan leg ik ze ook uit van wil jij dan straks iemand die dat heel goed kan in die routine. Maar dan komt er een heel ander soort opdracht ineens. Of een ander soort product of een ander soort softwarepakket. Mm-hmm. En dan kunnen deze mensen dus allemaal niet meer mee. Wat voor last heb je er dan van? Nou, opent vaak wel de ogen dat ze denken oh ja, dan moet ik toch een klein beetje anders. Ik merk altijd bijvoorbeeld bij grootste. Ik heb dit wel eens verteld, bijvoorbeeld bij schooldirecteuren. Mm-hmm. Nou, mensen die in het onderwijs werken, echt absoluut niet allemaal. Dus voordat het allemaal boze mensen gaan bellen. Er zijn er echt wel die variëren. Maar er zijn er ook die gewoon al minimaal 15 jaar in groep 3 zitten. Oh ja. En dan moeten ze naar groep 8. En dan zeggen ze, nee, dat kan ik niet. Nou, ik heb zelf die opleiding gedaan. En als jij die opleiding krijgt, dan kan je van groep 3 tot en met groep 8. Mm-hmm. Dus je hebt het ooit gekund. Mm-hmm. Hè? Dat is eigenlijk een beetje het idee. Alleen, doordat je 20 jaar hetzelfde doet en dat je dan zo makkelijk afgaat, ben je bijna bang geworden om dat dan in groep 8 te gaan.
Maar eigenlijk zeg je in dit voorbeeld, als dat zo is bij jouw basisschool, dan heb je het gewoon als leiding niet goed aangepakt. Nee. Want je moet gewoon, je moet rouleren.
Ja, je moet gewoon elke 3-4 jaar zou je moeten rouleren. Of je zou moeten zeggen, joh, doe 1 dag groep 8. En mm-hmm. als iemand dan heel blij wordt van groep 8. Nou ja, dan wordt het veel makkelijker om als er gewoon weer eens een keer een tekort is. Of er moet iemand doorschuiven. En ja, dan kun je toch weer gewoon wat anders doen. Dus je moet er bijna voor zorgen dat mensen niet vastroesten. Dat is eigenlijk letterlijk wat je niet moet doen. Je moet zorgen dat mensen niet zulke snelwegen aanmaken dat ze niet meer willen veranderen. En nou ja, het idee dat mensen van boven de 50 bijvoorbeeld niet meer kunnen veranderen, dat is dan ook gelijk ineens onzin geworden. Als ze maar gewoon recht.
Gelukkig wel, ja.
Nou, ja, precies. Het kan nog. Het kan
50 plus.
Ja,
precies. Hey, ik ben 50. Jij bent niet 50 plus.
Nee, over een half jaar ben ik het ook. Dus dan is het weer
hetzelfde. Oh, jij bent nog jonger.
Ik ben nog
jonger. Oh ja, dat wilde je even duidelijk maken. Nee, dat is goed.
Het is wel heel mooi. Ik weet dat Erik Scherder, die noemt dat cognitieve reserve opbouwen. Dus zorgen dat je flexibel blijft in je hoofd door een heleboel verschillende dingen te doen. Waardoor je ook gewoon wat minder last hebt van allerlei soorten van ouderdomskwalen, achteruitgang enzovoort. Okay. Superhandig.
Ja.
Gewoon doen.
Prachtig.
En totaal ander onderwerp. Ja.
Ik denk, nee. Ik denk, het raakt er wel aan. Die cognitieve reserves opbouwen en roleren en switchen. Kijk, als je in een leiderspositie bent en je kunt daar anderen toe aanzetten, lijkt het me toch een stuk makkelijker dan wanneer je jezelf daartoe moet aanzetten.
Ja.
Dus een heleboel leiders zitten er zo lang omdat ze het goed kunnen.
Ja.
En hoe gaan we dat dan doen? Want het is hartstikke moeilijk om jezelf te veranderen. Wat hebben we daar dan voor nodig? Ja,
ik heb daar ooit met Isolde, die heeft daar een promotieonderzoek naar gedaan. En toen hebben we ooit eens een keertje een onderzoekje gedaan. Toen bleek dat, ik geloof dat iets van 60-70% van de managers in Nederland, die was 50 plus of 45 plus. Mm-hmm. En die vonden het ontzettend moeilijk om innovaties in organisaties voor elkaar te krijgen. Juist omdat dat niet hun stroompje was, zeg maar. En tuurlijk, je kan wel iets doen, maar je raakt ook aan een probleem. Hè? Mm-hmm. Wanneer geven we anderen, jongeren, ook de kans om mee te doen, mee te praten enzovoort? Ja. Dan komen we bijna weer bij dat eerste onderwerpje. Mag je eigenlijk wel zeggen wat jij denkt dat goed is voor die organisatie? Want ik ken ook oude leiders die perfect doen. Hè? Dus, want die staan wel open voor al die nieuwe geluiden en laten mensen dingen proberen. En dat is echt top.
Oké. Okay. En is het voor bepaalde type leiders of voor welke leiders is het makkelijker om die dingen uit te proberen?
Ja, als jij gewoon in een leuke innovatieve start-up zit, dan kan je van alles uitproberen. En als je heel veel verschillende soorten werkzaamheden hebt ook. Hè, dus als schooldirecteur moet je ook proberen iets creatiever te worden. Als het gaat over, dat is de switch van groep 3 naar groep 8. Maar wat zijn de andere switches nog? En toch zijn ze er wel. Hm. En ik denk dan wel dat het heel goed is om met mensen zelf in gesprek te gaan over hun werk. Wat daagt jou nu uit?
Ik had laatst een paar bestuurders uit van de waterschappen en de waterhoek, waterschappen, waterbedrijven. En ik was echt verbaasd over hoe innovatief die bedrijven zijn. Zowel in de manier waarop ze werken, maar ook gewoon met wat ze allemaal op duurzaamheidsgebied en zo doen. En mijn conclusie was een beetje dat ik dacht, maar ik snap het ook wel weer. Want het zijn omgevingen die redelijk stabiel zijn. redelijk voorspelbaar. Hè? Redelijk voorspelbaar, niet heel voorspelbaar. Maar ze denken allemaal al na over de lange termijn. Mm. Dus ik kan me ook voorstellen dat je als leider zelf... medewerkers hebben psychologische veiligheid nodig. Maar die leider die heeft natuurlijk ook veiligheid nodig. Ja. En als die denkt, ja, als ik nou te veel ga bewegen, dan wat doet het dan met mij? Dan krijg je eigenlijk hetzelfde gedrag. Namelijk dat je, ik doe nu fysiek, krimp ik in elkaar.
Ja.
Ja, dat je niet los en open bent, maar dat je juist een beetje gaat verkrampen.
Ja, dus, hebben leiders net zo goed last van natuurlijk. Ja,
hoe ga je daar dan weer mee om?
Nou ja, ik denk dat we zijn natuurlijk met z'n allen. Dus altijd wel gewoon iemand waar je verantwoording schuldig aan bent, zeg maar. Hè? Dus dat blijft natuurlijk gewoon wel. Maar het is wel zo dat als je het grotere plaatje kan zien, hè, wat je zegt van die waterschappen, een groter plaatje. Maar ook gewoon in je team, ja, een groter plaatje voor jouw teamleden. Dat gaat echt veel verder dan, hey, ik wil nu. En deze taak zo goed mogelijk gedaan hebben. Dat gaat eigenlijk ook over andere dingen. Ja, ik vind dat vervelend om werkgeluk te noemen. Want dan denk ik, nou, dat is ook zoiets. Maar als mensen prettig met elkaar samenwerken. Dat vergroot resultaten. Maar dat betekent dus ook dat je iets moet doen aan inzetbaarheid. En zorgen dat mensen wat flexibel zijn en blijven. Weet je, wij worden daar toch blijer en gelukkiger van. En er is altijd die ene uitzondering die het echt super vindt om gewoon stempeltjes te zetten op papiertjes en er hartstikke happy van wordt. Hè. Ik bedoel, dat zal altijd wel zo zijn, hè, dat er zo'n enkele is. Dus die individuele aanpak, ja, die blijft natuurlijk wel belangrijk. Je kan ook niet zeggen van, oh ja, want nu hebben we het natuurlijk weer een beetje groot gemaakt van ga dat allemaal doen, hè. Terwijl dat natuurlijk heel soms is er iemand die zo gelukkig wordt van alleen maar die routine. Ja, laat die dan gewoon fijn die routine doen, maar differentieer gewoon daaromheen. Ja.
Ik werd dus ook heel blij toen jij net zei van nou, als het laat die dan maar één dag groep 8 doen. Die mogelijkheid moet er ook zijn. Sommige mensen zijn gewoon meer geschikt voor een andere groep dan voor groep 8. Dus dat de ruimte er ook is om te kijken van oké. Kan ik mezelf erop uitdagen? Ga ik er naartoe? En kan ik ook gewoon zeggen van ja, dit is niet ideaal voor mij. Ik ga misschien niet meer terug naar groep 8, maar misschien of naar groep 3. Dan kan ik misschien groep 4 doen of groep 5. Of,
ik heb ooit eens een keertje bij zo'n school, waar we dat heel moeilijk vonden, heb ik geadviseerd van weet je, het is heel nuttig als je bijvoorbeeld een groep naar beneden en een groep naar boven gaat kijken. Ja. Omdat je dan ziet waar ze naartoe gaan en je ziet waar ze vandaan komen. Dat maakt jouw werk veel beter. En dat is ook al flexibilisering.
Ja. Oké. En ik hoor je ook iets zeggen wat eigenlijk gaat over, je hoeft het niet alleen te doen. Dus zo'n leidinggevende die gaat dan met de medewerker in gesprek. Wat zie je jezelf doen of wat is jouw behoefte? Dus die leidinggevende hoeft het ook niet te beslissen. En het zijn niet altijd, leiders zijn niet altijd leidinggevende. Maar ik zie dat als een ieder met een belang die een doel voor ogen heeft wat hij wil realiseren. En zie jij in jouw praktijk, zie jij leiders voldoende samenwerken? Hoe doen ze dat?
Oh, dit vraagt bijna om een antwoord van minimaal een kwartier, denk ik.
Ja, precies.
En dat hebben we niet.
Ja, dat heb ik niet, hè? Drie
minuten.
Dus hoe ziet dat eruit? Ja, die kwaliteit van samenwerken lijkt me zo krachtig.
Ja,
en die zie je eigenlijk op andere niveaus.
Ja, en dat is wel natuurlijk ook een beetje het gevaar waardoor leiders inderdaad lang op zo'n positie soms zitten. Dat het soms lastig is om samen te werken met andere leidinggevenden. Terwijl het wel heel nuttig is om gewoon met elkaar uit te wisselen. Ik ken wel grote organisaties die bijvoorbeeld intervisie faciliteren met leidinggevenden. Mm. Nou, dat is super. Weet je, het organiseer dat en zorg er ook eens voor. Wat ik nog wel eens roep is, zorg dat je een vlieg aan de muur kan zijn bij een andere leidinggevende. En ineens merken ze dan, oh ja, we hebben allemaal dezelfde problemen. Oh, interessant. Kunnen we wel met elkaar over praten. Dus dit is een beetje de korte versie van dat kwartierlange antwoord. Ja.
Okay.
Ja. Ga in gesprek. Ja,
ga
met
in
anderen,
gesprek.
Ja.
En durf je ook kwetsbaar op te stellen als ik hem zo beluister. Want intervisie gaat ook over laten zien waar je tegenaan loopt. En collegiale consultatie eigenlijk is intervisie.
Ja.
Nou, als we zo naar de afronding gaan, want Glenn kijkt me al aan van het zijn nog maar een paar minuutjes.
Ja.
Ik hou van checklists, dat ik gewoon iets kan afvinken. Dus we hebben al een paar dingen genoemd. Heb je er nog een paar voor onze luisteraars? Wat moet je dan?
Ja, ik zou dan toch wel weer terug willen naar die veiligheid. Hè? Van ga eens kijken wat jij nodig hebt en hoe dat in je organisatie eruit ziet. En wat jij dan kan doen om dat te veranderen. Hè?
Mm-hmm.
Misschien kan je dat gewoon alleen bij één collega doen. Dan is het al helemaal top. Hè? Help je collega zich uit te spreken. En als het gaat over verbinding, Ja, zonder verbinding maak je ook geen, ga je ook niet een echte wezenlijke verandering doen. Dus kijk ook gewoon hoe je zit. Jouw openingsvraag van hoe zitten we er hierbij? Nou, dat is iets wat jij volgens mij, wat iedereen morgen kan gaan doen. Mm-hmm. Van laat ik dat gewoon eens in mijn eigen omgeving eens vragen aan mensen hoe ze erbij zitten. En wat
ja, ze... en wat ik wel leuk vind om daarbij te vertellen is, dat klinkt alsof je daardoor meer tijd kwijt bent. Je gaat eens vragen en dan gaan mensen gaan vertellen hoe ze erbij zitten. Denk je, ja, we willen gewoon die agendapunten doorheen jassen. Er staat al zoveel op. Maar de rest van de vergadering gaat twee keer zo snel.
Wat ik heel leuk vind is dat Zuid-Amerikanen, die hebben dat heel goed begrepen. Ik werk samen met een Braziliaanse dame. En ik dacht in het begin ook altijd en door. Hè, want dat was een van mijn levensmotto's. Ja, precies. Dus, maar die bleef maar kletsen. En hoe is het dan? En hoe is het met je man en de kinderen? Gaat alles goed? En ik dacht, jeetje mina. Maar toen we dat gedaan hadden, hè, dus 20 minuten later. En we hadden maar een uurtje. Daarna ging het echt als een tierenlier. Want wij hadden een verbondje en een bondje. Ja. En wij begrepen elkaar op dat diepere niveau. We hadden die verbinding en ineens liep het.
Gaat het veel sneller. Ja, investeer daarin.
Ja,
zeker. En wat ga jij morgen anders doen? Blijf je hetzelfde doen? Blijf je in jouw groef? Of ga jij morgen ook iets anders doen?
Ga ik morgen ook iets anders doen? Gewetensvraag. Ja, dat is echt een gewetensvraag. Maar volgens mij, ik probeer altijd mijn werk zo in te delen dat er gewoon 20-30% stretch in zit. En ik ben gek op nieuwe dingen. Dus als er morgen iets nieuws zich voordoet, dan ga ik dat wel eerst onderzoeken. Ik spring er niet altijd bovenop, maar ik onderzoek het wel. Dat maakt het dan leuk.
Oké.
Mooi.
En jij, Glenn?
Wat ik morgen anders.
Ja, waar ga jij jezelf stretchen?
Oh, ik ben mezelf enorm aan het stretchen.
Ja?
Ja, ik ben muziek aan het maken.
Oké.
Dus ik speel al 30 jaar gitaar, maar redelijk matig. En ik ben daar beter in aan het worden. En ik ben ondertussen ook muziekjes zelf aan het maken voor podcasts.
Oh, oké. Okay.
Ja, en dat is hartstikke spannend en leuk. Dus dat onder meer.
Wow.
Ja, en jij dan? Want anders komt er niet onder vandaan natuurlijk.
Ja, nee, ik kom er zeker niet onderuit. Ik ga toneel spelen.
Wauw.
Echt, en dat vind ik zo spannend. Maar dat is een vaardigheid die mij heel erg kan helpen in het werk. Een soort van loskomen, uit het hoofd komen, in het lijf gaan zitten. Dus daar begin ik volgende week vrijdag mee.
Oh, wat gaaf.
Wat leuk.
Cool, hè? Ja, staat ook al op mijn lijstje ergens.
Kunnen wij mee?
Gek.
Ja, wat mij betreft wel.
Nou, dat spreken we buiten de uitzending even af. Dankjewel, Ria van Dinteren. Bijzonder leuk dat je hier was. Auteur van onder andere Breinopeners en In het Echt ben ik veel leuker. Nou, in het echt ben je ook veel leuker dan online. Dat is iedereen volgens mij trouwens. En als dat niet zo is, dan heb je een probleem. Ook nog organisatiekundige en breinkundige en onderwijskundige. Heel veel kundigheid.
Ja,
en Mireille Oliveira natuurlijk, mijn host voor dit uur. Yes. Fantastisch gedaan weer. En tot de volgende. En jij natuurlijk. Want ja, hoe verbind je met je luisteraar? Nou, door de luisteraar. En dat ben jij. Rechtstreeks aan te spreken. Ongelooflijk leuk dat je hebt geluisterd. Want anders dan slaat het allemaal helemaal nergens op wat wij doen. Wil je meer luisteren? Kan dat op peoplepower.radio. En heb je ideeën? Dan kun je ons dat laten weten via info@people-power.nl. Of je kunt ons natuurlijk via de WhatsApp-service een berichtje sturen. Doei!
Meer afleveringen vind je op peoplepower.radio en jouw favoriete podcast-app.